Goedenavond, gemeente. Mijn naam is Harriet Wilbrink en als ouderling van dienst heet ik u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin dominee Wattel uit Oegstgeest voorgaat. Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst met de protestantse kerken van Warmond en Voorhout, waarin het jaarproject wordt afgesloten van de diaconieën van deze drie kerken. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 280, vers 1, 2, 3 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
jullie voorgaan in gebed. Gij die de aarde geschapen hebt om te leven. Gij die voedsel geschapen hebt om te delen. Gij die uw Zoon gezonden hebt om ons te bevrijden, bidden wij, maak ons hart open voor uw Zoon. Voed ons met uw woord, opdat wij delen en leven. Amen. Ik wil met u lezen uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 13. Vanaf vers 1. Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem: Die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Toen hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jacobus en Johannes en Andreas alleen met hem waren, stelde Petrus hem de vraag: Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welke tekenen kunnen we herkennen dat het zover is? Jezus antwoordde: Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben het. En ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn. Dat is het begin van de weeën. Wat jullie zelf betreft, pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht gesleept worden en in synagogen worden gegezeld. En jullie zullen omwille van mij voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen en om getuigenis af te leggen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Tot zover de lezing uit het Evangelie. We zingen uit het liedboek, lied 110, vers 1 en 4. Sorry, ja, ik zeg 110, excuus. 1010, ja. Nee, heel goed, u bent er goed bij. 1010, vers 1 en 4.
Deel
We lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vanaf vers 16. U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig en die tempel bent u zelf. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden. Pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En er staat ook geschreven, de Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u. Of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. Hier eindigt de lezing uit de brieven. Geprezen zij God om zijn woord en gelukkig de mens die hierin zijn leven herkent. Willen wij zingen 834. Geliefden van onze Heer Jezus Messias. Het moet een vreselijke tijd geweest zijn toen Marcus de verhalen over Jezus verzamelde en in zijn evangelie bundelde. In het jaar 66 zijn de Joden in opstand gekomen. En in het jaar 70 hebben de Romeinen die opstand neergeslagen en daarbij de tempel in Jeruzalem verwoest. De tempel als plaats waar God woont bij de mensen werd een puinhoop. Voor veel Joden en veel Joodse volgelingen van Jezus moet het fundament onder hun godsdienst zijn weggeslagen. Het was de plaats waar God woont tussen de mensen, waar de offers voor verzoening gebracht werden en waar mensen die door genezing niet meer onrein waren, weer rein konden worden verklaard. Voor de priesters betekende de verwoesting van de tempel dat ze, plat gezegd, ander werk moesten zoeken. Voor de overige Joden betekende het dat de Joodse godsdienst veranderde. Het rabbijnse Jodendom, geënt op het Farizeese Jodendom, werd langzamerhand de hoofdstroming. Voor de heidenen was de verwoesting van de tempel van weinig betekenis. Maar voor de Joden die in Jezus is de Verlosser geloofden, zal het moeilijker geworden zijn om aan de ene kant verbonden te zijn met het nieuwe ontstaande rabbijnse Jodendom en aan de andere kant om mee te doen met de nieuwe beweging rondom Jezus van Nazareth. Want die nieuwe beweging die in de Joodse Jezus geloofde als opgestane Heer en Verlosser, die nieuwe beweging keerde zich onder invloed van de niet-Joodse bekeerlingen, de heidenen, de christenen uit het heidendom, langzamerhand van die Joodse wortels af. Simpel gezegd, aan de ene kant de Joden zonder Jezus, aan de andere kant de heidenen met Jezus. Het christendom is begonnen als Joodse beweging, maar verwijderde zich langzamerhand van haar Joodse wortels. We zijn gewend om deze lezing uit Markus te lezen als voorspelling van het einde van de wereld. En het komt er dan op aan dat je de juiste keuze maakt. Dat je bij de schapen zit en niet bij de bokken. Dat je de smalle weg gaat en niet de brede. Maar alle eeuwen door zijn er oorlogen gevoerd, zijn de volkeren tegen elkaar opgestaan en hebben mensen gedacht dat het einde van de wereld is aangebroken. Moet het dan nog erger worden dan de gaskamers van de Tweede Wereldoorlog? Ik hoop het van harte niet. In onze tijd zijn veel christenen wat minder gericht op de jongste dag, op het laatste slagveld. We hebben al een paar keer gezien hoe sommige mensen rond een inspirerend leider alles wat ze hadden verkochten en zo het einde van de wereld afwachten. Maar uiteindelijk moesten ze ondervinden dat het verwachte einde in elk geval toen niet kwam. Dat er geen spectaculair hemels leger kwam afdalen en dat de wereld nog steeds doordraaide, letterlijk en figuurlijk. Alhoewel met de opwarming van de aarde, met de plastic vervuiling en het afnemen van de soorten, de biodiversiteit, dreigt het einde van de schepping wel degelijk dichterbij te komen. Als we niet oppassen. Als wij ons niet bekeren. Als we ons niet letterlijk bekeren. Want het komt er wel op aan. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet alleen op de laatste dag moeten er keuzes gemaakt worden. Elke dag komt het erop aan dat we in het juiste kamp zitten. Elke dag kiezen we ervoor om te leven met Jezus. Elke dag kunnen we opnieuw beginnen. Kunnen we rechtzetten wat is misgegaan en genieten van alles wat goed gaat. En die grote strijd? Ja, rechtzetten wat is misgegaan, vooral in je eigen leven, daar gaat soms een behoorlijk gevecht aan vooraf. Vooral met onszelf. Misschien ook wel met anderen. Misschien zelfs wel met onze verwanten. Want wij mensen hechten zo aan wat we gewend zijn. En als je je leven ineens verandert, dan hebben andere mensen daar probleem mee. Commentaar, dat doen we niet, dat zijn we niet gewend van jou. Hoe moeilijk is het niet om ons ingesleten patroon van gewoonten, van liefhebberijen, van belangen ook, om te buigen tot de patroon van leven zoals God dat voor ogen heeft. En hoe lastig is het om niet terug te vallen als mensen die ons dierbaar zijn niet meegaan en misschien zelfs tegenwerken. Zelfs mogelijk in onze eigen geloofsgemeenschap. Ook dat gebeurt. Maar verbonden zijn met Jezus geeft zoveel kracht, zoveel liefde, dat we die hele berg aan bezwaren en tegenstand gemakkelijk kunnen verplaatsen. In de tijd dat Marcus zijn evangelie schreef, kwam het erop aan. Het aardse leven gaf voor de gewone mensen nauwelijks perspectief. Tenzij je meedeed met rovers en dieven, met heidense tempelprostitutie of met vijandelijke legers. Maar wie met Jezus verbonden was, zou ontkomen aan al de gevolgen van het kwaad. Dat was de hoop toen. En dat is ook vandaag de hoop. Wij houden vandaag ook hoop, wat er ook op het journaal verschijnt. Al het kwaad zal overwonnen worden. En dan is het wel zaak dat je aan de goede kant staat. In onze tijd is het kwaad niet minder geworden dan toen. Alleen de meeste mensen in onze omgeving zijn niet zozeer slachtoffer van een gewelddadig leger of een kwaadaardige keizer of stadhouder of groepje rovers. Maar, en dat is nou juist het lastige, wij zijn zelf onderdeel van het kwaadaardige systeem geworden. Wij zijn, zonder dat we het misschien nog in de gaten hebben, daders of opdrachtgevers. Wij houden de verdere opwarming van de schepping, van Gods schepping, in stand. Wij dragen daaraan bij. Omdat we het erg moeilijk vinden om de auto of de brommer te laten staan. Of af te zien van onze vliegvakantie. Denkend dat je het niet kan maken om te vertellen dat je in Nederland op vakantie bent geweest. Of omdat we het lastig vinden voor onze verwarming ook geen gas of hout meer te gebruiken. Ja, misschien heb je niet anders, dan moet het wel. Maar met een dikke trui kun je ook nog een hoop goeds doen. Of dat we het dagelijkse vlees niet willen missen. Dat zijn we zo gewend. En natuurlijk valt het niet mee om iets in ons hele leven te veranderen. Want het ging altijd goed. En het lijkt nog niet heel erg slecht te gaan. Dankzij de broeikasgassen hebben we er in Nederland op dit moment alleen maar wat warmere zomers bijgekregen. Die hete zomers van een aantal jaar geleden hebben we gelukkig afgelopen zomer niet beleefd. Maar de gemiddelde temperatuur is wel gestegen. Nou ja, een aantal natuurrampen op televisie. Dat is natuurlijk erg voor de mensen die daar wonen. Maar dat is nog ver weg voor ons. En wij zullen niet zo gauw zo'n grote modderstroom krijgen. Daar is ons landje veel te vlak voor. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Het is ook nog moeilijk om producten te kopen die niet met behulp van olie of aardgas geproduceerd zijn. Dus het valt niet mee om alles echt goed te doen. We zijn deel van het systeem geworden. En een windmolen willen we al helemaal niet in onze achtertuin. En dan is er nog de plastic vervuiling in de oceanen, die bijvoorbeeld via de gezonde vis toch op ons bordje terechtkomt. Met elke wasbeurt van de meeste van onze kleren, meestal synthetische stoffen, ja, daar heb je het. Aardolie, daar is het van gemaakt uiteindelijk. En bij elke was komt er iets van het pluizige materiaal in het water, in het afvalwater terecht. Maar misschien draagt u alleen wol of katoen, dan is het geen probleem. Die microvezels blijken inmiddels al in onze bloedbanen te zitten, ook van de dieren. Ons mensen ook, in moedermelk zelfs. Hoe gevaarlijk het is, dat weten we op dit moment nog niet. Maar het zit er al wel. En we kunnen onze ogen ervoor sluiten, maar het gebeurt wel. Wij als mensheid, wij werken hard aan het einde van Gods schepping. Dat is de sombere boodschap van vanavond. Maar ik wil het niet zwaarder maken. Want er is ook een hoopvolle boodschap. De verbondenheid met Jezus geeft ons ruim voldoende liefde en kracht om de bekende bergen te verzetten. Want we hoeven niet mee te doen met wat anderen doen. We hoeven niet de mooiste plaatjes van bijzondere vakantiebestemmingen te laten zien. Want Jezus leeft ook in ons. Laat zijn liefde, laat zijn kracht in ons zijn werk doen. Ik heb daar wel een mooie ervaring bij. Een paar jaar geleden was ik met enkele andere predikanten betrokken bij een blokkade van Extinction Rebellion in Den Haag. Of beter gezegd bij een zustergroepering ervan. Christian Climate Action. Een grote groep christelijke jonge mensen, ook wat oudere mensen, maar meest jonge mensen, die zich heel grote zorgen maken om de leefbaarheid van de aarde, de schepping, die wij voor hen gaan achterlaten. Christian Climate Action, overigens, was er eerder dan Extinction Rebellion. Dus die hele beweging heeft eigenlijk een christelijke oorsprong. Ze hebben toen aan een paar predikanten gevraagd om naast hun wegblokkade op straat een kerkdienst te houden. Een getuigenis dus eigenlijk. En dat hebben we gedaan. Zingen, bidden, lezen uit de Bijbel en verkondigen. Het was een geloofsgetuigenis waarvoor een aantal voorbijgangers toch bleven staan. Wat gebeurt daar? En zo hebben we met elkaar ervaren dat we er niet alleen voor staan. En dat het ook niet onze hobby is om te zorgen voor een leefbare aarde. Maar dat we samen, dat we het zien als noodzaak. De broodnodige omkeer van ons leven. En dat we die bij elkaar ervaren en dat duidelijk willen maken. Samen zijn we meer dan een optelsom van ons bij elkaar. En ik wil daar verder op doorgaan. Samen zijn we meer. Paulus geeft daar een verrassende ondersteuning bij. Hij schrijft dat wij de tempel van God zijn. En daar wil ik nog even met u bij stilstaan. Ik kan mij herinneren dat vroeger gezegd werd dat het vooral vrouwen en meisjes waren die hun lichaam heilig moesten houden. Want hun lichaam, persoonlijk, was immers een tempel van God. Voor mannen gold dat misschien ook, maar ik heb dat nooit zo gehoord. Dat zou betekenen dat Paulus hier iedere gelovige persoonlijk zou aanspreken. Iedere vrouwelijke gelovige. Maar ik denk dat hij de geloofsgemeenschap als geheel bedoelt. Wij samen zijn de tempel van God. En dan gaat het dus niet om een stenen gebouw, maar het gaat om een mensengebouw. En ik zal verder uitleggen waarom ik dat denk. Allereerst taalkundig klopt het dat Paulus niet de losse gelovigen aanspreekt, maar de geloofsgemeenschap als geheel, als eenheid. En bovendien schrijft hij in dezelfde brief over de geloofsgemeenschap als lichaam van Christus. Een ander beeld, maar met dezelfde bedoeling. Een eenheid bij elkaar. Maar het is nog een reden om te denken dat Paulus ons als geloofsgemeenschap aanspreekt. Als hij schrijft dat wij de tempel van God zijn. In de tijd dat Paulus zijn brieven schreef, zo rond het jaar 50... stond de Joodse tempel in Jeruzalem nog op zijn plek. 20 jaar later, zeg maar ongeveer, in ieder geval jaar 70, zou die pas verwoest worden. Voor de heidenen was dat in hun gebruiken precies hetzelfde. Net als bij de Joden hadden ze een gebouw om voor de feestdagen in contact te komen bij God. Dat was gebruikelijk in die tijd voor, ik denk, elke godsdienst. Een heilig gebouw. Maar voor de mensen van de Jezusbeweging, zeg ik maar even zo, het vroege christendom, die hadden geen tempel. En kerkgebouwen waren er nog niet. Ze kwamen bij mensen thuis. Er was dus geen stenen gebouw waarin christenen speciaal contact met God of met Jezus zouden kunnen hebben. De samenkomsten waren bij mensen thuis. En omdat Paulus geloofde in een spoedige terugkomst van Jezus, hij meende zelfs dat hij er speciaal aandacht aan moest besteden dat mensen die gestorven waren al, dat die toch zouden worden opgenomen, dus dat was niet verwacht. Zo snel zou Jezus terugkomen. Daarom denk ik dat hij het niet nodig vond om een stenen christelijke tempel te bouwen, waarin God, Jezus of de Heilige Geest, zoals wij dat nu zouden zeggen, zou wonen. En waar denken jullie dat de Geest van Jezus wil wonen? De gemeenschap van de gelovigen was de tempel waarin de Geest van Jezus woonde. Wij samen zijn de tempel van God. Niet het prachtige gebouw, maar wij mensen samen, in onze verbondenheid, in onze liefde en zorg, samen zijn wij de plek waar God woont in deze wereld. Als je God zoekt, moet je niet naar een gebouw toe, maar moet je bij de geloofsgemeenschap zijn, die herkenbaar is in de zorg en liefde die wij van God ontvangen. Vind je dat niet geweldig? Wij in onze verbondenheid met elkaar, wij zijn Gods tempel. We zijn geen toeschouwers, we zijn geen fanclub, maar wij zijn een onmisbaar onderdeel van het wonen van God bij de mensen. Je kunt ook zeggen, God woont in onze liefde, in onze gezamenlijke liefde en zorg. Voor elkaar. En onze gezamenlijke liefde en zorg voor mensen om ons heen. En in deze tijd waarin we er steeds meer bewust van raken dat Gods prachtige schepping door ons menselijk gedrag veel te warm dreigt te worden, is het stimulerend om te weten en te ervaren dat God ook in onze gezamenlijke liefde en zorg voor zijn schepping woont. Onze inspanning om te doen wat we kunnen bindt ons aan elkaar. We doen het samen. We stimuleren elkaar. Daarin beleven we ook Gods aanwezigheid. Want het is de Geest van Jezus die ons gezamenlijk inspireert om te leven zoals Jezus in onze tijd zou doen, mogen we geloven. Als je een stukje plastic opraapt van de straat, dan is het de Geest van Jezus die ons daarin stimuleert. Als we willen zorgen voor de schepping door minder vlees te eten, dan is het de Geest van God die ons daarin stimuleert. En ik noem dat minder vlees eten niet zomaar. Het helpt echt en het helpt ook voor de honger die er in de wereld is. Want het vlees dat we eten krijgen we van dieren waar veevoer voor nodig is. Dat veevoer wordt verbouwd op een plek waar ook voedsel voor andere mensen had kunnen worden verbouwd. U kunt het zelf verder uitbreiden. Zo zorgen wij samen nog meer voor Gods schepping. En soms betekent het dat we de smalle weg moeten gaan. Valt niet altijd mee. Lastig om je leven om te gooien als dat nodig is. Maar zo kunnen we wel zonder zorgen voor Gods troon staan. Als Hij, en ik denk dat wel, vraagt: wat heb je met mijn schepping gedaan? Het zal ons wel wat kosten, maar we krijgen er wel heel veel voor terug. Zo leven wij samen, vooral samen als tempel, heel dicht bij God. Ook nu al in dit leven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We willen zo zingen lied 992. En u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we danken u voor uw liefde en trouw waarmee u ons omringt. We danken u voor het wonder dat u woont in onze liefde en trouw, in onze zorg voor al wat er leeft op de aarde. We danken u voor Jezus Messias, uw Zoon, die uw liefde gedaan heeft tot in de uiterste consequentie in deze wereld. En we danken u dat u in zijn sterven en opstanding voor ons de weg naar leven met u hebt vrijgemaakt. Om vrede bidden wij, vrede in deze wereld, dat er geen wapens meer worden vastgehouden, geen aanslagen meer worden beraamd, geen wraak en haat meer zal zijn. Dat mensen elkaar niet voor gek zetten of voor gek verklaren. Dat mensen elkaar niet meer beoordelen op grond van huidskleur of afkomst of geslacht of geaardheid. En dat er geen machthebber meer is die andere mensen het slagveld opstuurt, maar vrede, echte vrede voor alle mensen. En we bidden dat de machthebbers niet meer uit eigen belang handelen, maar uit zorg voor de mensen die dat zo hard nodig hebben. Heer, we bidden dat alle dieren en planten respectvol behandeld worden. We bidden om moed, om ons leven niet te richten op ons persoonlijk belang, maar op het belang van uw schepping. Heer, we bidden voor mensen die ernstig ziek zijn, voor mensen die in het ziekenhuis liggen, voor degenen die hen verzorgen. We bidden nu ook voor hen die niet in een ziekenhuis kunnen komen, of voor wie de zorg niet voldoende beschikbaar is. En we denken aan mensen in Afrika en India, maar zoveel andere plaatsen in de wereld, aan de randen van de grote steden. Heer, we bidden voor mensen die oud geworden zijn. voor hen van wie de leeftijdsgenoten overlijden, zodat ze steeds meer alleen komen te staan in het leven. We bidden ook voor hen die een geliefde op jonge leeftijd moet missen, door ernstige ziekte of ongeval. Heer, we bidden voor mensen die moeten leven met een lege plek in hun leven. Wilt u nog luisteren naar wat er leeft in de stilte van ons hart? Verhoor ons, Heer, omwille van uw liefde. En in verbondenheid met alle gelovigen bidden wij u, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons, Heer, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U heeft zo dadelijk gelegenheid om uw gave te geven. God zegen uw gave. En zingen we nu eerst het slotlied. 825 vers 1 en 3. Zo weer uit elkaar, ons eigen leven in. Levende stenen van de ene tempel blijft u ook. En zo bent u toch dat ene gebouw waar God wil wonen. Met dat geheim wat we meedragen gaan we onze weg en mag ik u een zegen meegeven. Mogen uw hart vol zijn van Gods liefde. Mogen uw lichaam vol zijn van Gods kracht. Mogen Gods woord in uw leven in vervulling gaan. Amen. Jan. Waar moet ik geachter staan? Ja.